Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Visser. De schriftlezing is Genesis 1, vers 26 tot 31. Mededelingen namens de kerkraad. Vanavond is er voor jong en oud een bijeenkomst van Prokisto. Deze is in de zaal naast de keuken. De collecte in deze dienst. Eerst voor de kerk en bij de uitgang voor de noodhulp in Ethiopië. We zingen Psalm 22, vers 9. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest. Dat onze hulp van de Zoon is, die zondaren verlost. En van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 97, vers 7. 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7. Altijd weer, gemeente, heeft de plaatselijke kerk te strijden tegen de gedachte dat we op onszelf staan, dat we een wereld in onszelf vormen. Wij moeten altijd weer leren dat wij deel uitmaken van de wereldwijde kerk van Christus, van altijd en overal. En die mogen wij noemen de ware katholieke kerk. En met die kerk van altijd en overal doen wij geloofsbelijdenis. Laten we dat doen met ons hart en daarna zingen Psalm 111 vers 2 en 5. Psalm 111 vers 2 en 5. Des Heren werken zijn zeer groot. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. 111 vers 2 en 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. Laat ieder meespreken in haar, in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We doen vanmiddag de schriften open bij het eerste Bijbelboek, Genesis 1, en we lezen vers 26 tot en met 31. Genesis 1, vers 26 tot en met 31. Dat gedeelte gaat, zoals u zult weten, over de schepping van onze voorouders, over de mens. En we lezen dat met het oog op het onderwijs uit de catechismus. Zondag 3 is aan de beurt en ik zal die bepreken. Dus Genesis 1, vers 26 tot en met 31 zingen we. En in aansluiting daarop zingen we een psalm die gaat over de mens, hoe die geschapen en hoe die bedoeld is. Psalm 8 is dat. We zingen vers 4, 5, 6 en 7. Psalm 8, vers 4, 5, 6 en 7. Maar eerst Genesis 1 vanaf vers 26. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei: zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Tot zover Gods woord. Gemeente, voordat we de tekst gaan overdenken, die ik straks zal voorlezen en zullen horen uit het onderwijs van de kerk, laten we eerst vragen of God door zijn geest ons hart opent daarvoor. Laten we samen bidden. God die ons mensen hebt gemaakt, een klein beetje minder dan de engelen, hebben we gezongen. Wat hebt u ons wonderlijk geschapen. We horen van wetenschappers hoe ze steeds meer zaken ontdekken in het menselijk lichaam, in het DNA van de mens, hoe wonderlijk alles geconstrueerd is, hoe cellen en organen zich aan één hechten en tot een functionerend lichaam komen. Het duizelt ons. En wanneer we artsen en wetenschappers raadplegen en met hen spreken, dan horen we het geregeld dat er nog zoveel te ontdekken valt. En u hebt niet eens alleen ons lichaam gemaakt, maar ook ons de geest van het leven ingeblazen. Zo lazen we dat bij Adam. En u gaat ermee door. In uw leven en bewegen en zijn we, zegt uw woord. En Heer, we kunnen onszelf niet eens doorgronden. Ons denken, ons voelen, ons willen, ons zijn, het is ons te wonderlijk. U bent groot, Heere. U bent onze schepper. We belijden dat. En we zeggen het hardop in de ruimte van uw gemeente. En u bent niet alleen die God die de mens maakte, maar de totale schepping. En Heere, dan doet het ons zeer dat wij in onze val ook de schepping hebben meegesleurd. En dat de schepping leidt aan onze zonde. In milieuvervuiling, in het lijden van dieren, in de manier waarop wij omgaan met de schepping en dieren verlagen tot dingen. Heere God, wij leggen deze gebroken wereld en onze eigen gebroken levens voor u neer. Wij willen naar uw stem horen. Daarvoor zijn we gekomen in de kerk. Maar het lukt ons zo slecht, Heere. Want dat beeld waarnaar u ons schiep, ligt aan gruzels. En we hebben geen antenne meer voor de dingen van u. Wij verstaan ze niet meer vanuit onszelf. Daarom smeken we, geef ons de leiding van uw geest. Zodat we zouden verstaan wie u bent en wie wij zijn. Zodat we mogen ontvangen wat nodig is vanmiddag. Aan onderwijs, aan bemoediging, aan vertroosting, ook aan correctie en vermaning. We buigen samen voor uw woord en we vragen om inzicht ook in het belijden van de kerk van de reformatie. Zodat we zien welk spoor u ons wijst in uw woord. En we mensen mogen zijn die niet maar onzeker zijn over wie u bent en wat u vraagt, maar dat we gefundeerd zijn. Dat we staan mogen in deze verwarde wereld waar zoveel op ons afkomt. Heere, wees met ieder die thuis meeluistert. Wees met ieder die een andere taak heeft, op kinderen past of betrokken is bij werk dat moet gebeuren op de zondag in instellingen, in ziekenhuizen en dergelijke. Wil ook met die leden van de gemeente zijn. Zo richten we ons tot u, Heere, in de wetenschap dat u onszelf uitnodigt om u aan te roepen als de Vader die in de hemel is. Hoor ons bidden uit genade in de vergeving van onze schuld in Christus. Amen. Vanmiddag is het onderwijs uit zondag 3 van de catechismus aan de beurt van behandeling. En ik wil dat samen met u lezen, zondag 3 van de catechismus. We zijn dus bezig in dat eerste hoofddeel van de catechismus. Dat gaat over de ellende van ons mensen. Een paar weken geleden heb ik met u stilgestaan bij zondag 1. Zondag 2 is behandeld en nu lezen we zondag 3 over hoe het allemaal zo verkeerd is gegaan tussen God en mensen en tussen mensen onderling. We lezen zondag 3. En daar wordt gevraagd, heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn schepper, recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur zo verdorven is geworden dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij zo verdorven dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, dat zijn wij. Tenzij wij dan door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover. Het gaat in zondag 3 dus over het beeld van God dat kapot is gegaan. De mens is geschapen naar het beeld van God. En daar wil ik ook een vers met u over lezen uit 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Waar we zien hoe die dingen die de catechismus aanreikt functioneren in de schrift. Ik lees dat ene vers uit 2 Korinthe 3 vers 18. Het laatste vers. 2 Korinthe 3 vers 18. Dan gaat het ook over het beeld van God. En dan schrijft de apostel Paulus, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover. Straks na de verkondiging gaan we zingen uit Psalm 85 en daarvan vers 1. Psalm 85 vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Psalm 85 vers 1 zingen we straks na de verkondiging. Gemeente ouderen, jongelui, jongens en meisjes. Het is wel vaker verteld vanaf deze kansel. De catechismus is oorspronkelijk bedoeld geweest als een leerboekje voor de jeugd van de kerk. En als ik dit zo lees, dan denk ik, nou die jeugd in de 16e eeuw, die kreeg stevige dingen om te leren. Het gaat over grote dingen en over diepe dingen. En daarom had ik in ieder geval voor mezelf wel behoefte aan om in deze preek een eenvoudig beeld te nemen om daar telkens naar te kunnen verwijzen. Zodat jullie, jongens en meisjes, jongelui, ook telkens iets hebben om op terug te vallen tijdens de preek en de lijn vast te houden. Om duidelijk te maken waar het over gaat vanmiddag, neem ik het voorbeeld van een gloeilamp. Tegenwoordig heb je natuurlijk die halogeenverlichting of spaarlampen. Maar een beetje zo'n ouderwetse lamp, daar kun je nog heel goed zien hoe die werkt. Die hebben jullie misschien gewoon ook nog wel thuis hangen. Het is een glazen bol eigenlijk. Er zit een draadje in. En die bol, daar zit geen lucht in. Vacuüm. En als er stroom op staat, dan gaat dat dunne draadje gloeien en geeft die lamp licht. En Eigenlijk ook heel veel warmte, meer warmte dan licht en daarom zijn ze helemaal niet zo zuinig. Het was een revolutie toen die lamp voor het eerst werd uitgevonden en te koop was. Eén ding moet je niet doen met zo'n lamp en dat is hem laten vallen op de plavuizen. Want dan spat hij helemaal uit elkaar. En je kunt nog dagen en weken later kleine schelfjes terugvinden van zo'n lamp onder de bank, onder de tafel, achter een stoel. Er blijft niks van over dan een hoopje scherven. En als je je best doet, vind je dat kleine gloeidraadje nog terug. En koper van de voet van de lamp. Je ziet nog wel dat het een lamp geweest moet zijn. En als het net gebeurd is, dan zijn de scherven misschien nog wel warm van het branden van de lamp. Maar voor de rest heb je er helemaal niks meer aan. Laat dat nou een hele simpele illustratie zijn bij waar het vanmiddag over gaat. De mens vergelijk ik maar met zo'n prachtige lamp. Goed geschapen. Waren aangesloten op de levende God. En er ging licht en warmte van ons mensen uit. Alleen die lamp, dat beeld van God, is in stukken gebroken. En er zijn alleen nog maar resten over. Ja, je kunt wel zien waar we vandaan komen. Er zijn allerlei resten. Je kunt nog wel zien dat mensen oorspronkelijk gemaakt zijn om in relatie met de Heere God te leven, om warmte en licht te verspreiden. Maar daar liggen we. Kapot. Het functioneert niet meer. En hoe komt dat nou? En wat is er aan te doen? Daar gaat het over. Vanmiddag. Geschapen naar Gods beeld. Dat is het thema voor de preek. Drie punten. We horen over het beeldbestand. Dus waar bestaat dat nou uit? Het beeldbestand. Het beeldverlies. En het beeldherstel. Dus geschapen naar Gods beeld. Het beeldbestand. Wat is dat nou, dat beeld? Waar bestaat het uit? Het beeldverlies. Het ging aan gruzels. En het beeldherstel. Het kan weer anders worden. Het kan weer gemaakt worden. Dat beeld van God herschapen. We hebben verschillende teksten gelezen vanmiddag. Zondag 3, Genesis 1, 2 Korinthe 3. En als ik daar nou mag beginnen bij 2 Korinthe 3... dan zien we daar staan dat het daar ook over het beeld gaat. Paulus zegt daar, wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Bij dat beeld denkt de apostel Paulus aan Gods heerlijkheid. Prachtig. Zoals een koning een prachtige uitstraling heeft. Als de koning en koningin op staatsbezoek gaan en ze komen daar bij zo'n banket, dan zijn ze daarop gekleed. Dan kun je zien, dat zijn de koning en de koningin. Ze zien er prachtig uit. Op een bruiloft is het ook zo. Als een stel gaat trouwen, dan springen ze eruit door hun kleding. In Bijbelse taal heet dat heerlijkheid, dat er wat ervan afspat. Of om even in dat beeld van die lamp te blijven, er komt licht vanaf, er straalt licht uit en warmte. En wat Paulus dus eigenlijk doet, is teruggrijpen, als hij spreekt over dat beeld, teruggrijpen op wat we lazen in Genesis 1. Want daar lezen we ook over dat beeld. Laten wij mensen maken, zegt God in Genesis 1, vers 26, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En vers 27 in Genesis 1, God schiep de mens naar zijn beeld. En nog een keer, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Mannen en vrouwen, samen uitdrukking van het beeld van God. Wat is dat nou eigenlijk, dat beeld van God? Hij heeft de mens, zegt de catechismus in antwoord 6, goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Ook weer dat beeld, wat is dat toch? Dat is dus kennelijk iets heel centraals waar het vanmiddag over moet gaan. Het beeld van God. Nou jongens en meisjes, een beeld dat, dan denk je misschien aan een standbeeld of zo. Hè? Of je denkt aan een of andere mooie plaat op school met een afbeelding. Er zit ook weer dat woord beeld in. En als de mens nou gemaakt is naar het beeld van God, ja, dan betekent dat niet dat de mensen nou zoveel lijken op God. Want ja, jij lijkt misschien heel erg op je vader of op je moeder. Maar zo kunnen mensen niet op God lijken. God heeft geen lichaam, God heeft niet een afbeelding of zo, zoals mensen wel hebben. God is geest. En toch staat er dat hij Adam en Eva schiep naar zijn beeld. Het moet wel iets bijzonders zijn, want het staat er van geen enkel ander schepsel. God heeft alles geschapen en we kunnen die 6 scheppingsdagen helemaal langslopen, maar er staat van geen één organisme, van geen enkel schepsel, dat hij het schept naar zijn beeld. Alleen van de mens. Daar is dus iets bijzonders mee aan de hand met ons mens. En het is ook bijzonder dat Adam en Eva samen dat beeld van God zijn. Het is niet zo dat één alleen maar dat beeld van God vertoont. Nee, samen, mannelijk en vrouwelijk, zijn ze uitdrukking van het beeld van God. Man en vrouw zijn geen concurrenten, zo zijn ze niet geschapen althans. Samen zijn ze mens. En ze krijgen ook een bijzondere taak mee. We hebben daarvan gezongen in Psalm 8 over het regeren van de natuur. Hè. Ze moeten heerschappij hebben over de natuur. Dat betekent niet misbruiken trouwens, maar als rentmeesters gebruiken. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen, de vogels, de dieren die over de aarde kruipen. Dus Adam en Eva zijn als onderkoningen geschapen, koningen onder God, in die prachtige natuur. Een hoge positie, een grote taak. Je hoort dat toch na-echoen in Psalm 8. Hoe hebt u de mens geschapen? Nou, ook uniek aan de mens is dat de schepping eigenlijk 2 keer terugkomt in de Bijbel. In hoofdstuk 1 en 2 van Genesis gaat het 2 keer, dus over de schepping. En de tweede keer in hoofdstuk 2 staat er dat God zijn geest inblaast in de mens. Heel bijzonder. Wij zijn van hoge kom af. Adellijk, koninklijk, voortgekomen uit Gods scheppingswil, voortgekomen uit Gods adem, Gods geest. Dat is iets om sterk vast te houden. De waarde van het menselijk leven. Bij het evolutionisme, dus mensen die al hun kaarten op de evolutie zetten, dan krijg je dat de mens eigenlijk niets anders is dan een veredelde aap. En als een mens zich gedraagt als een beest, ja, dan zou je kunnen zeggen vanuit het standpunt van het evolutionisme van ja, het is ook een beest, hè? Bij mensen zijn het beesten, dus ja, ook niet raar dat we ons als een beest gedragen. De Bijbel zegt wat anders. De Bijbel zegt wat anders. De Bijbel zegt, mensen zijn niet als beesten geschapen. Mensen zijn niet geschapen om als wilde tekeer te gaan. Ze zijn gebouwd op een koninklijk leven. Als onderkoning, onderkoningin, onder God. Paulus verwijst daarnaar die bijzondere afkomst van de mens op de Areopagus en Handelingen. Hij zegt, in hem leven en bewegen en zijn wij. Wij zijn van zijn geslacht, citeert hij een heidense schrijver. Die heeft het dan over de afgod Zeus. Maar Paulus neemt dat over en hij zegt, wij zijn van het geslacht van de God van Israël. We zijn uit zijn scheppende wil voortgekomen. Dat zijn dus allemaal dingen die meespelen bij dat beeld van God zijn. En als ik dat een beetje verder mag invullen, ook met behulp van de catechismus, daar staat in antwoord 6, hij heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is En dan komt dus de uitleg wat dat beeld nou eigenlijk is. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. In ware gerechtigheid en heiligheid. En in Colossenzen 3 en Efeze 4 zie ik in de tekstverwijzingen, kunt u daar meer over lezen. Over kennis, gerechtigheid en heiligheid. Daar heb je nou het beeld van God. Wij zijn gemaakt, gebouwd op de omgang met God. Even terug weer naar dat beeld van de lamp. Die lamp is gemaakt om licht te geven, om warmte te geven, omdat die aangesloten is op de elektriciteit. Wij zijn gebouwd om aangesloten te zijn, mag ik het zo zeggen in dat beeld, op de levende God. Wij zijn gebouwd om warmte en licht te verspreiden. We zijn gebouwd om te beantwoorden aan zijn plan, aan zijn wil. En de Bijbel spreekt dan over die kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wat betekent dat? Kennis is dat je omgangskennis hebt met de levende God. Zoals een man en een vrouw, twee vrienden, twee vriendinnen, elkaar kennen doordat ze omgaan met elkaar. En zo was het. Adam en Eva konden omgaan met God als kinderen in de hof van Eden, luisterend naar de stem van vader. Een hele tere omgang. Zo was de mens gemaakt, gebouwd. Gerechtigheid. Adam en Eva hoefden niet na te denken, klopt dat nou wel met Gods wil wat wij doen? Nee, dat zat erin. Zij leefden in overeenstemming met Gods wil. Heiligheid. Dat wil zeggen, ze waren toegewijd aan God helemaal. Bestemd voor hem. En daar kwam geen protest over hun lippen. Ze waren erop gebouwd. Dat is het beeld van God. Je bent geschapen, wij zijn geschapen oorspronkelijk, om in de relatie met God te bloeien, te branden en licht te verspreiden als zo'n lamp. Een hoge kom af, koninklijk, priesterlijk, profetisch zou je kunnen zeggen, zo zijn wij geschapen. Dat is onze afkomst. Jongens en meisjes, jullie weten dat het zo niet gebleven is. Zo is het niet gebleven. Die prachtige lamp, zoals wij mensen gemaakt zijn, die is op de plavuizen gevallen. En die is helemaal uit elkaar gespat. Wat is er nou over van die pracht en de praal waarmee wij mensen geschapen zijn? Bitter weinig, moet je zeggen. Dat beeld is verloren. Beeldverlies, heb ik dat genoemd in de preek. Ja, en daar heb ik ook een vraag over gekregen. En die wil ik dan maar gewoon inweven in de preek. Want de vraag die ik kreeg was van, ja, was dat nou al bekend bij God? Dat de mens zou vallen, dat die lamp in stukken uiteen zou vallen. Was dat voor de grondlegging van de wereld al bij God bekend dat de mens in zonde zou vallen? Nou, daar is al heel veel over nagedacht in de geschiedenis, ja. En daar zijn hele debatten over gevoerd. Want ja, als God nou alles weet van tevoren, waarom heeft God dan eigenlijk ons mensen gemaakt? Hij wist toch dat het mis zou gaan? Ja, dat wist hij. En waarom heeft hij dan toch geschapen? Waarom heeft God er niet van afgezien en gezegd, laat ik maar niet scheppen, want deze schepping neemt veel te veel risico. Deze schepping kan zomaar ontsporen en dan komt er allerlei ellende van, laat ik maar niet scheppen. Nou is het wel zo dat dit soort vragen ook wel wat gevaarlijk zijn en speculatief zijn. Want ze voeren ons tot over de grenzen van ons kennen. En er zit ook iets in, ook al in deze vraag, hè, wat te denken geeft. Was het voor de grondlegging van de wereld al bij God bekend dat een mens in zonde zou vallen? De gedachte in deze vraag is ook van, nou, God heeft er eerst over nagedacht en toen is hij gaan scheppen. Maar God is niet gebonden aan de tijd. Aan een voor en een na. God overstijgt de tijd. Wij zijn gebonden daaraan. God kijkt er bovenuit en staat er boven. Er is geen voor en na in God. Jammer zou je kunnen zeggen, is God dan toch eigenlijk niet als iemand die een wreed experiment uitvoert met zijn aarde. Hij heeft een mens gemaakt en het gaat allemaal fout en er komt allemaal honger van. En daar collecteren we voor vandaag. En er is ellende en dood en gebrokenheid en smart. En we weten allemaal op onze manier er wel iets van, of soms zelfs heel veel van. Waarom heeft God dat dan toch gedaan? Ik hou mezelf altijd vast aan dit. Liefde vereist vrijheid. Liefde vereist vrijheid. Als God schept, dan wil hij in die liefdesband met mensen omgaan met hem. En dan schept God geen robots, geen computers die eigenlijk alleen maar één algoritme kunnen afwerken. Maar hij schept levende mensen. Als je een vader of een moeder hebt, hij of zij heeft een kind en er is liefde tussen ouder en kind en je zou je kind op weg sturen, maar je zou dat kind laten volgen en je zou dat kind wel zakgeld geven, maar afspreken met alle winkels in Veenendaal dat als dat kind er iets verkeerds mee doet, als het snoep ervan koopt of drank of sigaretten, dan moet de winkelier nee verkopen, want je vertrouwt je kind niet. Dan kun je afvragen, als je alles zo dichtmetselt, hoe dat dan is. Dan is er iets niet goed, dan is er geen vertrouwen, dan is er ook geen liefde. Dan ben je bezig om dat kind te beheersen. En zo vergelijk ik dat ook maar tussen God en mens. God geeft de mens vrijheid omdat hij wil dat de mens in vrijheid hem zou liefhebben. Ja, maar er komt zoveel ellende uit voort uit die schepping, ja. En heeft God dat dan allemaal maar toegelaten? Eén ding. Als je hierover nadenkt en wil nadenken, dan moet je er altijd rekening mee houden dat God de mens gemaakt heeft met het risico dat het helemaal mis zou gaan. En zo is het gebeurd. Maar dat God wel alles ervoor over heeft gehad voor deze mens. God heeft niet als een vrede experimentator staan kijken hoe het misliep met de schepping en gezegd, nou, ik trek mijn handen ervan af. Nee, God heeft zichzelf gegeven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft de consequentie op zich genomen dat de zonde van de mens hem ook zijn zoon zou kosten. God verbindt zich in zekere zin aan het lot van deze wereld. En hij gaat onder in onze zonde en in onze dood tot op het kruis toe. God heeft niet goedkoop geschapen. God heeft er alles voor over gehad. En dat maakt mij zelf voorzichtig. Voorzichtig om al te speculatief te spreken. Het beeld is verloren gegaan. Er zijn nog wel splinters over. Je kunt nog wel zien hoe we bedoeld zijn. Want ook gevallen mensen, mensen zoals wij zijn geen beesten. He, want als wij beesten waren, als er geen rem meer zat, dan zou het altijd Auschwitz zijn. Dan zou het overal Rwanda zijn. Dan zou er altijd gemoord en verkracht worden. Dan zou er altijd hongersnood zijn. Zo is het niet. Wij hebben nog heel veel resten uit dat beeld van God. Vroeger op catechisatie moest ik ze leren. De reden, je verstand, het geweten en vele scholen gaven. We hebben een verstand zoals geen dier dat heeft. Wij kunnen nadenken over onszelf zoals je huisdier dat niet kan. We hebben een spraakvermogen waarmee we God kunnen prijzen. We hebben gaven van muziek, van kunst, van wetenschap. Gaven van hand en hart. En elk mensenhart, zeg ik met Augustinus, is onrustig tot God, totdat het rust vindt in hem. En je merkt het om je heen als je spreekt met je ongelovige buurman. Maar buurman, geloof je dan niet dat er iets is? Heel vaak zullen je buren zeggen, ja, er zal wel iets zijn, ik weet het wel. Er zijn resten van het besef dat er een God is. In het communisme, marxisme, heeft men geprobeerd om het uit te roeien, de godsdienst. Het is niet gelukt. Je kunt aan de resten nog zien hoe de mens bedoeld was. Je kunt soms, als je je hand legt op de resten, nog de warmte voelen. Het was een lamp die licht gaf en warmte verspreidde. Maar het is kapot. Kennis, omgang met God, het is er niet meer van huis uit. Gerechtigheid, in Gods wegen gaan, was het maar zo. Heiligheid, toewijding aan God, toewijding aan afgoden, vind je. Wij liggen als beelddragers van God aan gruzels. We zijn vervreemd van het leven met God. En nogmaals, dat betekent niet dat er niet ook heel veel goeds nog te zeggen is over dit wereld. Over de wereld. God houdt in zijn algemene genade deze wereld nog leefbaar. Juist dat wij opschrikken bij hongersnood, bij bloedbaden, als wij nog steeds kippenvel krijgen, als je in Yad Vashem in Israël de 6 miljoen gedode Joden gedenkt, dat wil zeggen dat er nog veel besef is dat het niet zo hoort en niet zo zou moeten zijn, al dat kwaad. Er is nog zoveel goeds, dat ouders blij zijn met hun pasgeboren kind, dat een stel trouwplannen heeft en elkaar lief heeft, dat er een zonsopgang is waarbij je hart het uitjubelt van de pracht, dat is het allemaal. Maar als het gaat om het kennen van God, de vertrouwelijke omgang met Hem, dan moet je zeggen, dat is kapot van natuur. Dat is kapot. Ja, maar er zijn toch ook mensen om ons heen die heel veel goede dingen doen? Dat is ook een vraag die ik kreeg. Is er dan echt helemaal niets goeds te ontdekken bij ons mensen? Zo staat het er in vraag 8. Zijn we dan zo verdorven dat we helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En jongens en meisjes, geneigd, dat is net een auto op een helling op de handrem. De handrem zit erop, maar hij is wel geneigd om de helling af te rijden. En als je de handrem eraf haalt, dan gaat hij. Gelukkig zit er een handrem op, maar als je het aan die auto overlaat, dan rijdt hij naar beneden. We zijn geneigd, we staan op de helling naar het kwaad, beleiden we in de catechismus. Maar ja, is dat nou wel echt zo? Want er zijn zoveel goede mensen. En ook nu zijn er weer overal hulpverleners actief. Ook in Afrika, om nood te lenigen. Er is toch nog wel zo heel veel goeds. En zijn we niet veel te negatief in de kerk over dat goede wat er dan toch nog is onder mensen? Hoe zit dat dan? Ik heb het al een paar keer gezegd. In Gods algemene genade is er nog heel veel goeds. En ik denk dan aan die rijke jongen die bij Jezus komt en zegt van, wat moet ik doen om eeuwig te leven? En dan citeert Jezus de wet en dan zegt hij, ik heb dat allemaal gedaan van jongs af. En Jezus keek hem aan en Jezus beminde hem. Jezus had hem lief daarom. En toen zei Jezus, één ding nog. Verkoop alles wat je hebt, geef het de armen, volg mij. En daar was het breekpunt. Daar was het breekpunt. Want weet u, zonde is niet dat je even wat fout doet, maar zonde is verbondsbreuk. Het is net als bij mensen die getrouwd zijn geweest en dan scheiden. Het is gebroken, dat trouwverbond. En soms zeggen mensen, we zijn gescheiden, maar we zijn wel als vrienden uit elkaar gegaan. En we kunnen ook nog wel aardig zijn tegen elkaar over de telefoon en dingen regelen over de kinderen. Er zijn allerlei goede en mooie dingen, maar het trouwverbond, nee, dat is kapot. Dat is gebroken. Nou, zo is het nou ook met de goedheid van mensen om ons heen. Prachtig. Je kunt aan de scherven van de lamp nog voelen dat de lamp gebrand heeft. En dat hij licht heeft verspreid. En dat hij aangesloten was aan de elektriciteit van de Heilige Geest, om zo te zeggen. Maar het komt niet meer voort uit het verbond met God, uit de levende omgang met hem. Wat is er aan de hand? Dat is wat er kapot is gegaan in de zondeval. Maar moet het nou zo blijven? Moet het nou zo blijven? Zijn we nou helemaal niet meer geneigd tot enig goed, maar wel tot alle kwaad? Ja, klinkt het dan. Ik kan het vanmiddag niet doen, maar u kunt dat eenvoudig nazoeken als u bijvoorbeeld de Romeinenbrief leest. Romeinen 3 bijvoorbeeld. Daar is Paulus heel scherp over hoe het met ons mensen ervoor staat. En je kunt het ook horen uit de mond van de Heer Jezus. Als hij de zonde heel erg aanscherpt. Als hij de zonde helemaal tot op het bot ontleedt en zegt: je dacht dat je trouw was aan je man en je vrouw. Maar als je nou een ander aanziet om te begeren, dan zit het al mis. Je dacht dat je nooit een moord had gepleegd, maar als je je broeder uitscheldt, ben je al strafbaar door het helse vuur. En zo reigt de Heer Jezus zijn onderwijs aan elkaar. Buiten de kerk zul je altijd een oppervlakkig zondebesef horen. Je leert pas wat zonde is, wat goed en wat kwaad is, in het licht van het evangelie, door het onderwijs van de Heer Jezus. Ik weet het hoor, je komt mensen tegen, mensen die Christus niet volgen, die zeggen: nou, ik doe best heel veel goede dingen en ik ben goed in mijn gezin en ik ben goed op mijn werk, prachtig. En dan zeggen ze er vaak achteraan: dus als er wat is, dan zal het bij mij wel goed komen, na mijn sterven. Maar dat is niet wat het beeld van God is. Dat is niet dat verbond met God, de omgang met hem. En van daaruit leven. Dat is kapot gegaan. En zal het weer goed komen, jongens en meisjes, dan moet die lamp weer helemaal gemaakt worden. Nou, ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken, jongens en meisjes, maar dat wordt wel heel moeilijk, hè? Als zo'n lamp op de tegels is gevallen en helemaal aan gruzels ligt, ja, hoe krijg je dat ooit weer goed? Nou, je kunt gaan proberen, hè, met lijm, bijvoorbeeld. Kun je proberen, alle scherfjes. Nou, in theorie zou je alle scherfjes weer aan elkaar kunnen lijmen, hè? En je zou ook heel erg je best kunnen doen om dat draadje in die lamp weer goed te krijgen. En misschien lukt het wel om alle stukjes weer te vinden. Maar ja, als je hem dan heel voorzichtig weer aan de stroom doet, in de fitting draait, hij zal niet werken. Er zit geen vacuüm meer in. De barstjes die je gelijmd hebt, zullen zo weer openspatten. Het draadje dat de stroom moet geleiden is kapot, gebroken. Het lukt niet meer. Buiten de kerk zul je altijd mensen ontmoeten die aan de slag gaan met lijm en met scherven om de dingen te lijmen, om de dingen te maken. En je vindt het ook binnen de kerk. Ik ga proberen om mijn best te doen. Ik ga proberen om mijn leven weer in elkaar te lijmen, dat het voor God heel is. Er zijn allemaal systemen uitgedacht, filosofische en religieuze systemen. Orthodoxe Joden hebben een systeem. Je hebt in de Rooms-Katholieke Kerk het systeem van het lijmen van de scherven en de goede werken. In de islam heb je het systeem: Allah zal wel genadig zijn als ik maar mij onthoud van grote zonden en mijn best maar doe. In het hindoeïsme, in het boeddhisme, eigenlijk meer een filosofie, allemaal de eigen systemen, afzien van begeerte, loskomen van alle verlangens en driften en zo tot verheffing komen. Maar je ziet wat het oplevert. Wat heeft de menselijke geschiedenis nou opgeleverd aan waarachtige heelheid? Wat heeft het nou opgeleverd? Ik hoorde een tijdje geleden van een wetenschapper, een deskundige op het gebied van de oorlog, een polemoloog. En die had een uitdaging met de luisteraars van het radioprogramma waarin hij optrad. En hij daagde de luisteraars uit om in de 20e eeuw één moment te noemen waarop er geen oorlog was op de aarde. En de luisteraars deden hun best. Ja, maar in dat land, in dat jaar dan. En hij kon vanuit zijn kennis zeggen, oh nee hoor, toen was daar ook een oorlog. Dat volk tegen die stam, dat conflict tegen dat conflict. Ja, maar op een andere plaats, in een andere tijd in de 20e eeuw, daar ging het toch wel goed. Ja, maar daar was weer wat anders aan de hand. En zo kon hij alle pogingen om te laten zien dat er toch wel ergens ooit eens vrede was geweest, helemaal vrede op de wereld, kon hij ontkrachten. De geschiedenis van ons mensen laat zien dat de breuken niet te lijmen zijn. En waar wij ze lijmen, breekt het elders weer. Je ziet dat heel eenvoudig. Je ziet dat in de politieke ontwikkelingen. Je ziet dat nu er weer gesproken wordt in Europa over het vertrekken van Groot-Brittannië, Brexit. U zegt van ja, dat is toch politiek? Ja, maar dat Europa heeft wel gezorgd, menselijkerwijs, voor vrede, 70 jaar lang. In een Europa waar elke eeuw gruwelijke oorlogen waren. Maar je ziet dat het niet houdt. Dat een land dan weer moet omgaan met nationalisme wat opkomt, populisme. En je ziet het weer afbreken. En het grote project van Europa lijkt weer aan gruzels te gaan. Het lukt niet om de scherven te lijmen. Niet in het groot, in de wereldpolitiek, niet in het klein, in mijn eigen kleine leven en in dat van mijn gezin. Of lukt het bij u wel? Kunt u zeggen van, nou, er zijn hier geen barsten hoor. Denk, hoe ouder je wordt, hoe scherper je leert zien hoe de breuken en de barsten lopen. Maar dat is niet bedoeld om ons in de wanhoop te storten, maar dat is bedoeld om ons naar Christus te drijven. Want hij is de middelaar die voor beeldherstel zorgt. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij maakt die lamp, jongens en meisjes, compleet nieuw. En je weet, hoe zou je zo'n lamp nieuw kunnen maken? Ik kan eigenlijk maar één ding verzinnen. Je zou alle grondstoffen weer moeten nemen en teruggaan naar de fabriek. En het hele productieproces weer opnieuw moeten doen. Nou ja, dan zie je dat het maar een beeld is wat ik gebruik in deze preek. Want het is niet zo dat God uit onze kapotte grondstoffen weer iets nieuws maakt. Hij maakt het helemaal nieuw. En daar heeft de Bijbel een mooi woord voor. Een veel mooier beeld dan mijn beeld van de lamp, denk ik. En dat is wedergeboorte. Tenzij dan wij door de geest van God wedergeboren worden. Opnieuw geboren. Een totaal nieuw begin. Ja, maar dat kan toch niet? Hoor ik Nicodemus zeggen tegen de Heer Jezus. Hoe kan je weer geboren worden uit je moeder als je eenmaal volwassen bent? Dat kan toch niet? Christus gebruikt dat woord. Uit de geest van God een nieuw leven. Een nieuw leven krijgen. En je ziet hoe dat functioneert in Korinthe. Dat ene vers dat we gelezen hebben, waar ik de preek ook mee begon. Waar Paulus zegt, wij aanschouwen de heerlijkheid van de Heer met onbedekt gezicht. Ik kan de context nou niet toelichten, maar dan denkt hij aan die doek die Mozes op zijn gezicht liet rusten toen hij bij God was geweest op de berg. Het volk kon de straling, de glans niet verdragen en hij moest zijn gezicht bedekken. En Paulus zegt, dat hoeven wij niet. Wij mogen dat laten stralen. Nou, komt er toch weer iets terug van het beeld van die lamp. Wij mogen dat laten stralen, de heerlijkheid van de Heere, die we als in een spiegel aanschouwen. Moeilijke woorden. Nogmaals, ik kan het niet helemaal uitleggen vanmiddag. Maar dan zegt hij, we worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. We worden nieuw gemaakt, bedoelt Paulus. De lamp die kapot is, wordt weer nieuw gemaakt. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Een mens gaat in de relatie met God, in de geloofsband met God, in de wedergeboorte weer iets van de glans vertonen van het begin van Adam en Eva. Die met hun Abba Vader door het paradijs wandelden. Die er zin in hadden om rechte wegen gaan, gerechtigheid naar de wil van God, die zich toewijden aan God. En Paulus zegt, zo wordt dat door de geest van de Heer bewerkt. Dus Paulus zegt, als je de Heer Jezus mag kennen, dan gaat Hij ook aan het werk in je leven. Dan maakt Hij het nieuw. Dat doet Hij door zijn Heilige Geest. Alle dingen nieuw maken. Ook mensen zoals wij. Maar hoe gaat dat dan? Hoe kan dat dan? Daar krijg ik ook wel een vraag over. Hoe zit dat nou? Is dat nou eigenlijk de keuze van de mens zelf, of die wel of niet van Gods genade wil leven? Is dat nou eigenlijk iets dat wij mensen zelf bepalen? Ja, als ik denk hoe Jezus met Nicodemus gesproken heeft, dan is het antwoord denk ik duidelijk. Als Jezus daar in Johannes 3 met Nicodemus spreekt, dan zegt hij, het is het werk van de geest. De geest waait. Je weet niet van waar hij komt. Je weet niet waarheen hij gaat, maar je kunt wel zijn kracht vernemen. Zoals die grote windmolens door de wind in beweging worden gezet. De geest is het die mensen vastpakt, nieuw maakt, wedergeboren doet worden. Ja, zegt u, daar was ik al bang voor. Want als het nou allemaal van God vandaan komt, dan moet ik het toch maar weer afwachten. Dan moet ik toch maar weer hopen dat ik ooit word verkozen en dat ik ooit door de geest word aangeraakt. En ja, dat is nou weer dat nadeel van ons verstand, onze logica. Want de bedoeling van deze verkondiging is niet dat wij passief worden, maar dat we er zin in krijgen om weer met God om te gaan zoals het was in het begin. Dat we er zin in krijgen, verlangen in krijgen om weer als zo'n lamp te functioneren. Licht en warmte verspreiden. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. En de bedoeling van de verkondiging is ook dat we dat tegen de Heere zeggen. Heere God, maak mij zo'n licht. Maak mij zo'n licht. Zoals Mozes dat uitstraalde, de omgang met u. Maak mij nieuw naar uw beeld. Werk in mij door uw geest. De bedoeling is dat het verlangen opkomt. Dat je zegt, dit vind ik nergens in de wereld. Overal zijn mensen de scherven aan het lijmen. Overal zijn mensen aan zichzelf aan het werken. En of dat nou op Facebook gaat om populair te worden, of op een religieuze of op een filosofische manier, overal worden mensen teruggeworpen om zelf de scherven te lijmen. Behalve daar waar het evangelie klinkt. Daar richt je als gebroken mens, als gevallen mens, de blik omhoog tot God. En dan zeg je, Heere God, hier staat het. Door de geest vernieuwd naar uw beeld. Heere God, doe wat u hier zegt en belooft. Maak mij nieuw tot uw eer. Dat is de bedoeling. Laat mij warmte en licht verspreiden. Laat mij in u roemen, zou Paulus zeggen. Laat mij uw genade verheerlijken. Laat mij u mogen eren. Laat mij op u mogen aangesloten zijn. En u dienen in uw rijk. De mensen om ons heen verkondigen hoe u bent. Hoe uw deugden zijn. Heren, gebruik me in uw dienst. Wie zo leert bidden, die mag weten dat de Heilige Geest al bezig is. Wie hierdoor warm wordt, wie hierdoor gegrepen wordt, mag weten, de Geest is al aan het werk. Hij maakt alle dingen nieuw. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Het is goed om twee zaken door te geven, denk ik, vanuit de klassisvergadering van de klassis Amersfoort. Die is in de achterliggende week gehouden. Een heel bericht dat ons heel dankbaar maakt. Onze broeder Sander Griffioen is door zijn klassikale examen heel veel zegen gewend, Sander. En goede moed in alles wat voor jou ligt, samen met je gezin. En ik hoop dat je gezegend mag worden in Eemdijk, in dat werk waar de Heere God je toe geroepen heeft. Dat is altijd best spannend. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt op zo'n klassis. Nou, ik weet het nog heel goed. Het was een hele grote tafel, heel spannend, met allemaal dominees. En het is mooi dat de dingen goed zijn gegaan. Het is ook iets anders, ook iets dat mij persoonlijk ook wel raakt eigenlijk, het emeritaat van dominee Reinders. Ik ken dominee Reinders van de studie van Meidrecht, waar hij dominee was toen ik het in Oudekerk was. En dominee Reinders is op vrij jonge leeftijd, 60 jaar, genoodzaakt geweest om zijn emeritaat aan te vragen. Hij is dominee in Harderwijk. Zijn gezondheid wilde niet, kon het werk niet meer oppakken. En zo is hij relatief kort dominee geweest. Wat niet wil zeggen dat zijn werk zonder vrucht is. Johannes de Doper was ook maar heel kort in dienst van het koninkrijk. Maar laten we bidden of de Heere zijn werk zegent. Laten we zo tot de Heere uitgaan, danken en bidden. Trouwe Heere in de hemel, God van het verbond, wij komen tot u, want u hebt ons aangeraakt. U bent voorbij gekomen. U hebt ons geplaatst in verband met het evangelie. En Heere, wij zagen vanmiddag scherp wat op de bodem ligt van alle ellende in dit bestaan. Namelijk dat beeld van u kapot gevallen is. En ook al zijn er nog veel goede dingen, flintertjes glas die nog warmte verspreiden, de lamp is kapot, het beeld ligt in duigen. En Heere, bewaar ons ervoor dat we gaan lijmen. Bewaar ons ervoor dat we proberen om het beste ervan te maken en ondertussen aan uw evangelie, aan uw wederbarende geest, de geest van de wedergeboorte, voorbij gaan. Heere, maak ons nieuw. Maak ons heel. Maak ons mensen die u kennen in de omgang, die verlangen naar gerechtigheid, in uw wegen te gaan en verlangen naar heiligheid. Niet om daarmee buiten het leven te staan, maar juist om in het leven aan u toegewijd te zijn. Heere, wat hebben we dan hard ook de zondag nodig, uw woord nodig, elkaar nodig. En wat hebben we hard nodig, dat we het lijmen afleren en het gebed leren. Of u dat kapotgevallen beeld in ons wil vernieuwen. Heere, wij kunnen daar erg mee zitten. Ze zullen er onder ons zijn, mensen die tobben, die zich afvragen, wat komt er nou terecht van dat beeld van God? Het lijkt me of het niks is, niks was en niks wordt. En Heere, dan worden we erbij stilgezet dat we vleeselijk zijn en verkocht onder de zonde. En tegelijkertijd is dat toch niet alles. Tegelijkertijd werkt u door en leert u ons wandelen in de goede werken die u al had klaargelegd. Heere, dat levert een bijzonder soort spanning op die inherent is aan het gereformeerd zijn. Maar Heere, geef dat we in die spanning juist tot bloei mogen komen. En dat in die spanning toch juist ook iets mag opbloeien van het leven met u. Heere, we vragen of u ons wil helpen om de dingen te verwerken van deze middag. Of het ook een plek mag krijgen in de omgang met elkaar, in de families, in de gezinnen, wanneer we elkaar ontmoeten. Heere, we willen u ook danken voor de voortgang van het werk in uw kerk. We hebben gehoord over de klassisvergadering die zo positief is verlopen voor onze broeder Sander Griffioen. Dank u, Heere, dat u hem doorgeholpen hebt door het examen heen. Dat het gegaan is, ook bij alle druk die dat kan geven en spanning. Heere, de weg ligt nu open naar Engdijk. Wilt u hem samen met zijn vrouw en de kinderen gedenken? En ze zegenen in Engdijk en geef daar een open deur en open harten bij de mensen. Heere, we bidden voor dominee Bart Reinders. Hij moest met emeritaat gaan. Dat trekt sporen van verdriet, sporen van omgang met verlies. Heere, wilt u hem en zijn vrouw en hun kinderen gedenken, ze zegenen. Als de weg zo heel anders ging dan ze aanvankelijk waarschijnlijk gedacht hadden. Heere, we blijven kwetsbare mensen, ook als herders en leraars. We moeten leven van datgene van wat we zelf preken. Geef dat hij dat in ruime mate mag doen. Heere, we bidden u voor het werk in de kerken. Klassische vergaderingen zijn overal gehouden. Heere, er komt zoveel af op ons. We vinden als kerken steeds meer uit dat we in een zendingssituatie leven. We kunnen dat zelfs ook in Veenendaal gewaar worden. We horen ook hier van sluitende kerken, van de protestantse gemeente en de hervormde kerk die moeten afslanken, preekplaatsen sluiten, predikantplaatsen verminderen. En dan prijzen we onszelf gelukkig, omdat in andere delen van het land het nog veel harder is gegaan. Heren, we worden langzamerhand gewend aan de werkelijkheid dat wij zelf geroepen zijn als zendelingen in Nederland. Zendeling in onze familie, zendeling in ons gezin, zendeling in onze straat, buurt en wijk. En Heren, er is veel voor nodig om die omslag te maken. En we hebben het er moeilijk mee. En de kerken hebben het er moeilijk mee. Want alles verandert zo. Het maakt ons onrustig. Heere, geef dat we eenvoudig licht mogen verspreiden. Dat beeld van u weer mogen gaan vertonen. door uw geest van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat het duidelijk wordt om ons heen dat u weer leven brengt, weer licht brengt, weer warmte brengt in ons bestaan. En dan straalt dat toch ook op andere mensen af. Heren, wilt u zijn met het werk van zending en evangelisatie ver weg en dichtbij? We bidden u voor het werk van de poster hier in Veenendaal, dat het mag komen tot gemeenteopbouw en uitbouw, en dat mensen in de wijk, het Schrijverspark en omgeving, waar allerlei zorgen zijn en waar mensen het heel vaak niet breed hebben, allerlei problematieken zijn, mensen met trauma's zijn, mensen uit verre landen zijn, dat er licht mag stralen. Heren, we bidden u voor de Theologische Universiteit, voor het werk dat daar mag gebeuren door docenten en hoogleraren, voor studenten. Heren, geeft u arbeiders in de wijngaard. Geef dat de studenten mogen komen om opgeleid te worden, om dienstbaar te zijn in uw rijk, op wat voor manier ook, in het onderwijs, in het bijbelvertaalwerk, in zending- en evangelisatiewerk, in het ambt van predikant, als theoloog, vaktheoloog. Heren, geef uw zegen. Geef uw zegen aan het curatorium, het college van bestuur, als er plannen worden voorbereid voor een gereformeerde theologische universiteit. We weten het en u weet het, dat kan allerlei gedachten oproepen, spanningen geven. En tegelijkertijd kijken we om ons heen en zien we hoe de theologie wordt afgeschaft, ineenvalt, opgeheven wordt aan andere faculteiten. Heer, geef ons wijsheid om in dit leven te staan, in deze cultuur, in deze samenleving. Geeft u die wijsheid aan de synodes van de betrokken kerken en wilt u verblijden door uw daden. Zo leggen we alles voor u neer. En niet het minst denken we aan dat oude volk van uw verbond, Israël, waar Paulus ook over spreekt in 2 Korinthe. Dat volk dat leeft met Mozes, maar er ligt een deksel, een bekleding over hun gezicht. Ze verstaan het niet. Geef dat ze het gaan verstaan. Geef geloof en bekering, wedergeboorte. Veel in Israël, het volk van uw oude verbond. Heren, we gaan een nieuwe week in. Dat zal allerlei uitdagingen met zich meebrengen. In kerk en werk. Thuis, in het gezin. Waar we dan ook gesteld zijn. Of we volop in het leven staan. Of met pensioen zijn gegaan. Als we gezond zijn of als we ziek zijn. U kent onze omstandigheden. Heren, draag ons. Maak van ons lichtdragers. En geef dat als de Penielkerk uitgaat. Dat het dan in Veenendaal licht mag worden. Niet omdat wij dat doen met ons plakken en knippen, maar omdat u dat doet door uw geest. Hoor ons uit genade in Christus. Amen. We gaan tenslotte zingen, en dat gebeurt met tegenstem, uit Psalm 118. Dat is het, hoort bij het Hallel, dat Israël ook zingt bij het paasfeest. En we herkennen daar de weg van Christus in als we Psalm 118 zingen. We zingen vers 12 en vers 14. We zingen vers 12 en 14 uit Psalm 118. En dan krijgt u nu ook gelegenheid om uw gaven te geven. De deurcollect is bestemd voor de hongersnood in Afrika. Ik zag vanmorgen bij de diakenen dat de zak overliep. Dank voor uw goede gaven. En laten we ook nu die mensen, die miljoenen, weer gedenken in onze gaven. Verhef uw harten tot God, ontvangt in geloof zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Mm.